Welkom, ook degene die thuis kijken of later kijken. Fijn dat ik hier weer mag staan, na zoveel weken niet gesproken te hebben. Maar ik wil vandaag als eerst beginnen met de tekst die ook de zondagsschool vandaag behandelt en doorleest op de tweede advent. En die komt uit Jesaja 30, vers 18 en vers 20. En daar staat, daarom verlangt de Heere ernaar u genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heere is een God van recht, welzalig allen die op hem wachten. En er komt erachteraan, de Heere heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven. Maar uw ogen zullen uw leraars zijn. Eigenlijk aan de ene kant een verrassend vers. Want aan de ene kant zegt de Heer, ik wil jullie genadig zijn. Ik wil me over jullie ontfermen. Dat doe ik heel graag. Aan de andere kant zegt hij, ik geef je wel brood van benauwdheid en water van verdrukking. Waarom? Hij geeft eigenlijk gelijk ook het antwoord. Opdat wij mogen zien wat hij ons wil leren. In de benauwdheid wil de Heer ons kennelijk iets leren, ons iets bijbrengen van hem, maar tevens de belofte dat we het zullen begrijpen, dat we het zullen inzien. En dat is de belofte die hij geeft. Het mooie is dat niet alleen de tekst van de advent is, maar ook de tekst die eigenlijk op vandaag het woord slaat. Dus het sluit mooi aan. Het is wel een woord wat ik al heel lang geleden, eigenlijk een aantal weken geleden al in me kreeg. Goed, het is vandaag 5 december. Pakjesavond, oh dat was de tekst trouwens, ja. 5 december, pakjesavond, wij hebben het gisteravond gevierd met onze kinderen, met heel het gezin. En prachtige surprises, echt geweldig. Ik had een van de moeilijkste, moet ik zeggen. Maar ik weet nog, in mijn kinder- en tienerjaren deden wij dat met heel ons gezin, van de gezin van mijn opa en oma. We kwamen allemaal bij elkaar en dan dat was in die tijd eigenlijk dat iedereen voor iedereen zo'n beetje een cadeautje kocht. Dus lag een stapel op de grond, echt niet normaal, 100, 150 cadeaus. Dus je was echt van 7 uur 's avonds tot 12 uur was je bezig om cadeaus uit te pakken. En ik weet nog dat mijn opa altijd zei, en dat heb ik gisteravond ook een beetje doorgevoerd bij ons. Als er een gedicht kwam, zei hij altijd op zijn Indisch, hadde, 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 hadde. Dat heb ik gisteravond ook een beetje bij ons ingevoerd, hadde, hadde. Maar ook veel met een surprise, hele mooie surprises, leuke surprises. Maar soms ook surprises die gewoon smerig waren, weet je wel. Dat je in de hondenpoep moet graaien of zo. Nee, niet zo erg, maar wel in de slijm en in de ketchup. En surprises zijn niet altijd leuk. Maar onze God is ook een God van surprises. Een verrassing van God zijn voor ons ook niet altijd leuk. Dat je denkt van, hè? Maar ook u wil ik vandaag meenemen, net als vorige week, naar een gebeurtenis uit het Oude Testament. En wel uit Exodus. En dit schriftgedeelte hield me al weken geleden bezig. En ik dacht zelfs op een gegeven moment, oh, ik ga het ook over Exodus spreken. Ik hoop niet dat hij mijn tekst gebruikt. Maar ik moet zeggen, het sluit mooi op elkaar aan. En ik mag vandaag ook wel wat langer, hè. Ik heb een aantal weken niet gesproken, dus we gaan terug naar het moment dat het volk uit Egypte, eigenlijk net al die plagen had meegemaakt in Egypte, en dat de farao op het laatste moment bij de 10e plaag, toen al de eerstgeborenen stierven, dat farao uiteindelijk zei van oké, ga alsjeblieft dit land uit. Het volk was toegezegd om naar het beloofde land te gaan. En ze verlieten onder leiding van Mozes met de vuurkolom, gingen ze midden in de nacht weg. Geleid door de vuurkolom op weg naar het beloofde land. Van Ramses in Egypte. En de eerste pleisterplaats was een plaats geheten Sukkot. En dan staat er in Exodus 13, vers 17 en 18. En ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg, door de woestijn, naar de Schelfzee. Er was dus een korte weg naar het beloofde land. Maar God leidde hen om. Een lange weg. Surprise. Een surprise. Een verrassing van God. We hebben het een aantal weken geleden gehad over alle namen van God en hoeveel namen er zijn en hoe het zijn eigenschappen een beetje weerspiegelt. En er zijn zoveel namen omdat hij zoveel eigenschappen heeft. En maar één van de beschrijvingen die je niet vindt in een naam, maar die hij wel is, is een God van surprises. Een God van verrassing. Niet dat hij inconsequent is, niet dat hij altijd anders is. Hij is dezelfde gisteren, heden en in de toekomst. Hij is vergevend, hij was vergevend, hij is vergevend, hij blijft vergevend. Hij was barmhartig, hij is barmhartig, hij blijft barmhartig. Hij is de vredevorst, hij blijft de vredevorst en hij blijft het. Hij is het, hij was het, hij blijft het. Hij was een geneesheer, hij is een geneesheer en hij blijft een geneesheer. God is niet inconsequent, wij zijn inconsequent. Maar hij is consequent in zijn karakter, maar verrassend in zijn doen en laten. We kunnen weten hoe God is, maar we kunnen niet altijd weten wat hij zal doen. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament bij Jezus, die de afspiegeling is van de Vader. Soms zien we Jezus direct reageren op een situatie voor genezing. Andere keren zegt hij van, oh, ik wacht een paar dagen. We zien hem soms mensen aanraken om te genezen en soms spreekt hij alleen maar een woord. Zelfs verschillende keren laat hij zich aanraken. Laat hij zich alleen maar aanraken. En zelfs zien we hem een keer modder maken, op het oog smeren en die man, die blinde man, geneest. Bij Paulus is het zelfs zo dat hij tot 3 keer vraagt om genezing van die doorn in zijn vlees. En de Heer antwoordt van, nee, gaan we niet doen. Mijn genade is jou genoeg. Ik laat het lekker zitten. Is goed zo. Hij is altijd anders. We kunnen weten wat Jezus is, hoe hij is, maar niet altijd hoe hij zal handelen. En dat is de verrassing. En ook wij kunnen tegen hem zeggen, Heer, het gaat met mij op dit moment zo slecht. En dat hij antwoordt met, ja, maar geestelijk is het nog nooit zo goed geweest. Wij kunnen zeggen tegen Heer, ik ben nog nooit zo uit elkaar gegroeid in mijn relatie. En dan kan hij zeggen, ja, maar je bent nog nooit zo dicht bij mij geweest. Wij kunnen zeggen van Heer, ik heb nog nooit zoveel pijn en verdriet in mijn leven meegemaakt. En dan is, hij zegt van ja, maar ik heb je ook nog nooit zoveel horen bidden. Marie en ik zijn nog nooit door zo'n ongekende periode geweest als nu. En hij antwoordt van, ja, maar ik heb je ook nog nooit zoveel rust en vrede gegeven. Ons leven zit vol verrassende dingen. We hebben liever alles, dat alles voorspelbaar is, dat het gaat zoals wij graag willen. Maar wij houden niet van onverwachte dingen, maar we hebben een God van surprises, van verrassingen. En dat was dus ook zo bij Mozes. Hè? Je bent al 40 jaar lang schapen aan het hoeden, op een plek waarvan je zeker weet van, ik ga nooit meer terug naar Egypte. Echt niet. Je hebt het daar verknald. Mensen stonden je na het leven. Dus terug naar Egypte? Nee, dat gaan we niet doen. En dan op een dag ziet hij die brandende braamstruik. U kent het verhaal. En alles wordt overhoop gegooid. Hem wordt gezegd terug te gaan naar de farao. Terug naar de plek die hij al 40 jaar heeft vermeden. Wat hij zelf nooit zou doen, wordt hem nu door God opgedragen om te gaan doen. Verrassing. God had toch ook een andere kunnen kiezen? Waarom nou speciaal Mozes? Nou, omdat we God hebben van verrassingen zeggen van, joh, ik ga jou iets laten doen wat je niet wil. Ons leven zit vol met verrassende dingen, maar de richting en de kwaliteit van ons leven en onze relatie met hem hangt vanaf hoe jij staat in jouw leven tijdens zo'n verrassing. En als wij een volgeling van Jezus willen zijn, dan moeten we hem niet alleen vertrouwen door ons verleden, maar ook hem durven te vertrouwen in de verrassing die hij geeft op weg naar onze toekomst. Hem durven te vertrouwen in de verrassingen. En dat zien we in de tekst van Exodus 13. Want die laat ons zien hoe we mogen staan in het leven op het moment dat we een verrassing krijgen van God. Die tekst laat ons zien dat als de Heer ons meeneemt op reis naar een doel wat hij met ons voor heeft, Dat we daarnaar kunnen kijken op een manier dat we weten waar hij ons wil brengen, maar geen idee hebben hoe hij dat gaat doen. In het geval van Mozes, het was al een verrassing dat hij terug moest naar Egypte, het land waar hij eigenlijk nooit meer wilde uitkomen. Maar bovendien is wat hij te horen krijgt, is dat hij het volk moet uitleiden uit Egypte op weg naar het beloofde land. Dat is alles wat hij hoorde. Hij wist het beginpunt, Egypte. Ik ben het eindpunt, beloofde land. Oké. Maar dan leidt hij het volk en hij zegt het volk van, joh, we gaan naar het beloofde land. En het volk zal ongetwijfeld zeggen, yes! Weg van de slavernij, op weg naar een land van melk en honing, ons eigen land. En dan staat er het vers dat we eerder hebben gelezen. God leidde hen niet langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. God had gezegd, je gaat naar het beloofde land, maar hij had niks gezegd over een lange route. Dit is de route die ze moesten nemen. Dit is de route die veel korter is. Door het land van de Filistijnen. Waarom? Ze namen aan dat ze de kortste route zouden nemen, maar nee, het werd een hele andere, lange route. En dat was omdat God het volk kende. Hij wist dat er dingen zouden volgen op die korte route die ze op dat moment niet aan zouden kunnen. Het volk was klaar om uit Egypte te gaan, maar Egypte was nog niet uit het volk. Ze waren klaar om naar het beloofde land te gaan, maar niet klaar om aan te kunnen wat ze op die weg zouden ontmoeten. En de Heer kent ook ons. En hij weet hoe we zijn. En zijn bedoeling is dat wij ons, dat wat hij met ons voor heeft, het doel wat hij met ons voor heeft, is niet dat hij dat snel wil bereiken. Maar dat wanneer we dat doel bereiken wat hij voor heeft, dat wij onderweg dusdanig zijn gevormd, dat we ook het doel wat we hebben recht kunnen aandoen en daarmee om kunnen gaan. Wij hebben graag een quick fix, een snelle oplossing, een McDonald's leven. Je bestelt en je krijgt je bestelling als het goed is alles. En dat is leuk voor ons, maar het brengt ons niet in een hechtere relatie met hem. Het brengt ons ook niet verder in de groei met hem naar het beeld van Jezus. En dat is nou precies waar het hem om draait. Niet een snelle route, niet een quick fix, maar vorming naar een diepere relatie met hem. En juist als die weg een weg is van verrassing, waar je niet op had gerekend, is het des te meer voor hem een moment om ons te doen groeien. En ook wij kunnen net als het volk wel klaar zijn voor de belofte, maar niet uiteindelijk wat de belofte met zich meebrengt. Het kan zomaar zijn dat God ons een andere weg in laat slaan, om uiteindelijk ons te kunnen geven waar we dan ook klaar voor zijn om het te kunnen ontvangen en ermee om te kunnen gaan. Hij weet wat hij ons kan toevertrouwen op de juiste plaats, op het juiste moment, via de juiste weg. Het kan zijn dat je klaar bent voor een antwoord op je gebed, maar dat hij eerst wil leren, jou wil leren te luisteren en gewoon te zitten aan zijn voeten. Het kan zijn dat je klaar bent voor een bediening, maar dat hij eerst nog even wil werken aan je karakter. Het kan zijn dat je klaar bent om een gave van God te ontvangen, een gave van zijn geest, maar nog niet de hartgesteldheid hebt om daar op een juiste manier mee om te gaan. Het kan zijn dat je klaar bent voor genezing, maar dat de Heer eerst gaat voor relaties. En ik denk dat we soms de Heer moeten danken dat hij ons niet die korte route geeft. Maar dat de Heer eerst gaat voor de relatie. En soms zijn we er gewoon nog niet klaar voor om die belofte te ontvangen die hij ons voor heeft. En daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. Door de woestijn, dat was er niet bij verteld. De route was niet verteld, maar ook niet dat ze door de woestijn moesten gaan. In het gesprek met Mozes is er totaal geen informatie gegeven van welke weg die zou moeten gaan. Ik denk dat God expres informatie achterhield. Zo van, dat moet je nu nog even niet weten. Want als je dat weet, dan heb je goede kans dat het volk had gezegd van, ik denk dat we maar in Egypte blijven. Hier hebben we lekker eten, we gaan maar niet. Filemon had het een paar weken geleden over hoe we onze bestemming, dat we ons allemaal een bestemming hebben. De bestemming die een God voor ieder van ons heeft. Maar hoe je tot die bestemming komt, dat is voor ons allemaal anders. Mij werd gevraagd in 1994 om voorganger te worden, oudste voorganger. Dat was mogelijk mijn bestemming. En ondanks dat mijn antwoord 9 maanden wachten, echt voor gebeden, heer, moet ik dit doen, ja of nee, is mij nooit verteld hoe die weg zou zijn. Gelukkig. Als ik had geweten dat beste vrienden zich tegen mij zouden keren, had ik waarschijnlijk gezegd van, doe maar niet. Als ik had geweten dat er splitsingen in de gemeente zouden komen, had ik waarschijnlijk gezegd van, laat dat iemand anders maar doen. Als ik had geweten dat wij in een glazen huis met ons gezin zouden wonen, dat iedereen wel iets had in te brengen hoe wij dit zouden doen, had ik waarschijnlijk gezegd van, doe maar niet. Als ik had geweten dat Maureen haar potentie zou begrenzen, had ik waarschijnlijk gezegd van, doe maar niet. De beslissing om ja te antwoorden was al moeilijk genoeg, maar als ik al die dingen van tevoren had geweten, had ik gezegd van, stuur maar een andere heer, want dit ga ik niet doen. En het kan zomaar zijn dat ook jij op dit moment door een woestijn wordt geleid. Maar de route naar wat je zo graag zou willen bereiken is anders dan je had verwacht. Het is een surprise. Een surprise. Maar de woestijn op zich is niet negatief. Als je langer in de woestijn verblijft dan noodzakelijk, dan is het negatief. Maar de woestijn is een periode van verrassing. Een periode dat de Heer dingen wil leren. Dingen die je van tevoren niet weet, die je overkomen, maar wel gebeuren om jou ook meer bruikbaar te maken voor zijn koninkrijk. Het mooie is dat het woord woestijn in het Hebreeuws is het woord midbar. En het komt van het woord, als grondwoord is het woord dabar. En dabar betekent praten, spreken, een gesprek hebben. Oftewel, de woestijn is in de basis een plek waar God iets tot je wil zeggen. Dat hij met je wil spreken. Dat hij zegt van, kom nou eens even hier en luister nou eens even naar me. Dat je aan zijn voeten mag zitten en naar hem luisteren. Hij neemt je naar een leerschool mee, terwijl je niet eens wist dat je op school zat. Totdat het achter de rug is. Als je achterom kijkt, zeg je, oh, ik heb dat mogen leren. God is niet alleen een verlosser, hij is ook onze leraar. Denk aan de tekst die we net hebben gelezen in de Advent. Hij wil onze leraar zijn, ons willen laten zien en begrijpen waarom we door die verdrukking en het water der verdrukking en van benauwdheid heen gaan. Als ik niet geleerd had wat voor mij nodig was, dan zou ik niet in staat zijn geweest om te gaan met de dingen die zijn gebeurd in de afgelopen 26 jaar. Maar het volk heeft nog een verrassing te wachten. En misschien ook jou wel, dat je nu in een moment in de klas zit, zonder dat je weet dat je in de klas zit. Om te mogen leren wat zijn beloftes zijn en zijn zegen. Het volk stond nog een verrassing te wachten. Dus in de verrassing geeft God een verrassing. Een dubbele surprise. Nou, ik had gisteren een driedubbele, geloof ik. Want op een gegeven moment, u kent het verhaal, krijgt het volk krijgt honger. Ze willen eten en ze klagen... om brood en vlees. En God luistert naar ze en verhoort geklaag. Kun je nagaan. Hij verhoort zelfs geklaag. Kun je nagaan als hij onze gebeden hoort, van smeekbeders, hoe hij dat hoort en verhoort. En dan op een gegeven moment, morgen worden ze wakker, en dan zien ze in Exodus 16 vers 14, toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Ze hadden gevraagd om brood. En dan zien ze dit. Wat is dit? Wat is dit? Waarom brood gevraagd? En wat krijgen we nou? Wat is dit voor zooi hier in de woestijn? Dit is geen brood. Wat is dat? En dat zeggen ze ook tegen elkaar in vers 15. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft. En het huis van Israël gaf het de naam manna. En manna betekent letterlijk Wat is dit?
Dat betekent manna.
Wat is dit?
Misschien niet op die klemtoon, maar... Ze hadden brood verwacht. En dan krijgen ze iets wat er totaal niet op lijkt. En de manna vertegenwoordigt hier eigenlijk een tijd dat Gods voorzienigheid niet overeenkomt met jouw verwachting. Surprise! Wat is dit? God reikte het volk manna aan om brood van te maken. Hij gaf geen kant-en-klaar gebakken brood. Nee, ze moesten er zelf nog wat mee doen. De een ging het bakken, de ander ging het koken, lezen we in vers 23. Maar ze moesten er dus zelf wat mee doen om het te kunnen eten. Soms reikt het Heer ons dingen aan waar je nog zelf mee aan de slag moet. Hij reikt dingen aan waarmee we onze verantwoordelijkheid mogen oppakken. Hij zegt, hier heb je dit, maak er wat van. Hij doet zijn deel, wij mogen ons deel doen. Reikt hij dingen aan in de zin van inzicht, waardoor wij begrijpen, dit is mijn deel wat ik mag gaan doen. Reikt hij wijsheid aan, waardoor we inzien wat we kunnen doen. Geeft hij een woord waardoor we mogen leven vanuit geloof dat zijn woord waar is. En als we aan de slag gaan wat hij aanreikt, geeft hij er nog scheppen bovenop. Dan geef ik je dit ook nog. Maar de vraag is of je ermee aan de slag wil. Zo is een tekst waaruit ook Maureen en ik mogen leven op dit moment. Een prachtige tekst. En dan moet je maar goed luisteren en lezen. Deuteronomium 30. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. En dan komt die schep er bovenop, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Nou, dat is een tekst die wij mogen leven op dit moment. Kies voor het leven. Dat is ook wat Maureen doet. Hij zegt, ik kies voor het leven. En ik vertrouw erop dat hij de dagen verlengt. En zo was er elke morgen manna te vinden in de woestijn. Elke morgen weer opnieuw. En die mochten ze gaan verzamelen in een kruik. En hier komen twee dingen samen. Ten eerste het manna. Het manna staat beeld voor Jezus. In Johannes 6 vraagt de schare die Jezus volgt, wat voor teken gaat u doen dat wij weten en dat we in u mogen geloven? En dan zegt hij daar, en zeggen zij daar, onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven is, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. En Jezus zei tot hen, ik ben dat brood des levens. Ik ben dat manna. Het manna in de woestijn staat beeld voor Jezus. Het manna uit de hemel, het brood des levens. Maar het tweede is het de kruik. Het manna werd verzameld in een kruik. Aaron wordt zelfs gezegd om dat in een kruik te bewaren, in vers 33. En het te zetten voor het aangezicht des Heren om het te bewaren al de generaties door. Hij zegt, stop het in een kruik, zodat alle generaties hierna mogen zien wat ik gedaan heb. En die kruik staat beeld voor ons als mens. Als David het zwaar heeft op zijn vlucht voor Saul, dan zegt hij in Psalm 31, vers 12, ik ben geworden als een gebroken kruik. Paulus zegt in het Nieuwe Testament dat de heerlijkheid van Christus als een schat in onze harten schijnt, maar, zegt hij, maar wij hebben deze schat in aardekruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Wat er in Exodus 16 dus eigenlijk letterlijk gebeurt, gebeurt voor ons geestelijk. En eigenlijk staat hier dus, Jezus wil elke dag in jouw leven zijn. Elke dag opnieuw is hij bereid om in jouw woestijn te komen. Elke dag opnieuw, hij strekt zich elke dag opnieuw naar ons uit en zegt, hier ben ik. En van Aaron leren we zelfs dat het is voor altijd, hij wil altijd bij ons zijn. En met die twee beelden in gedachten is de vraag aan ons vandaag eigenlijk, wil jij elke dag met Jezus beginnen? Wil je elke dag hem opnemen in jouw kruik, in jouw leven? Elke dag opnieuw je vullen met hem. Je vullen met het levende brood. Je vullen met het woord van God. Mag hij elke dag deel zijn van jouw leven? wil je hem elke dag opnieuw in jouw kruik verwelkomen. En niet dat hij anders niet met je is, want hij is altijd met je. Maar mag hij werkzaam zijn in jouw leven? Mag hij door jou heen werken? Mag hij elke dag door jou heen van betekenis zijn voor zijn koninkrijk? En hij is er elke morgen opnieuw toe bereid. Om deel te zijn van ons leven, om werkzaam te zijn. Het volk vraagt, wat is dit? Wat is dit? En hoewel het niet lijkt op wat ze hadden gewild, is dat wel alles wat ze nodig hadden. Al wat ik nodig heb, is Jezus. Als Hij in je leven mag werken, dan is het goed. Als Hij bij je mag zijn, is het goed. Al het andere mag voortvloeien uit die relatie met Hem. Gewoon bij Hem zijn. En de rest komt. En dat is ook wat Maureen en ik ervaren de laatste tijd. Als we Hem betrekken in onze omstandigheden, wat er ook komen gaat, is oké. Okay. Het is goed. Want Hij is genoeg. En dan heb je voeding voor die dag en mag je met Hem wandelen en mag je Hem loven en prijzen. Dat Hij gewoon is. No matter what. Maakt niet uit. Hij is er. Hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Zoek eerst mij en mijn gerechtigheid. En de rest zal je worden gegeven. Ik reik je wat aan, pak het aan, doe wat mee en ik schep er wat bovenop. De rest zal je worden geschonken. Zoek hem eerst en de rust zal je worden gegeven. Jezus is alles wat je nodig hebt, hoe jouw woestijn er ook uitziet. Hij wil bij je zijn, hij wil in je zijn en dan is het goed. Goed. En natuurlijk, en dat doen wij ook, mag je als een kind vragen, Heer, ik wil zo graag dit. Zoals een kind aan een vader zegt, van, als de vader vraagt, wat wil je hebben dan? Ik wil dit hebben. Het geval van Bink met zijn verjaardag, of met zijn verjaardag was. Bink, wat wil je hebben dan? FIFA 2022. Kost €60 of zo. Maar het mag ook wel gewoon centjes zijn, hoor. Dat is ook goed. Maar hij vraagt het grootste en hij kreeg het nog ook. Zo is ook God. We mogen als een kind vragen wat we willen. Wat wil je dat ik doen, zal vraag ik gewoon. En mogen we zonder schroom onze wensen bekendmaken. En dat doen wij ook. Heer, genees Maureen. Genees haar. We bidden voor genezing. Maar zelfs als zou hij dat niet doen. Dat is oké. Okay. Dat is goed. Want hij is erbij. Ik heb het al eens eerder aangehaald. Het lied wat de Joden zingen bij wat wij nu het avondmaal noemen. De Pesachmaaltijd. Een lied dat heet Dayenu. Herinner je nog? Dayenu. Dayenu, wat betekent het zou voor ons genoeg zijn geweest. In 15 versen wordt een hele lange lijst van zegeningen verteld met achter elk vers Dayenu. Het is genoeg voor ons. Gedachte dat als God bij één van die versen zou stoppen, dat het volk niet zou zeggen wat doe je nou, maar wat Dayenu. Enkele versen zijn, als hij ons uit Egypte had gered, maar niet de Egyptenaren had gestraft, het zou voor ons genoeg zijn geweest, Dayenu. Als hij de Egyptenaren gestraft had, maar niet hun goden had vernietigd, Dayenu. Als hij onze Sabbat had gegeven, maar ons niet naar de berg Sinaï had gebracht, Dayenu. Als hij ons naar de berg Sinaï had gebracht, maar niet de Torah had gegeven, Dayenu. Als hij ons de Torah had gegeven, maar niet het land van belofte, Dayenu. Het is allemaal goed. Wij zouden daarbij kunnen zetten wat lied 733 zegt uit Opwekking. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, het is goed. Dayenu. Hetzelfde lied zegt, en op die dag als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt, mijn einde komt, Dayenu. Het is goed. Je zou zelf daaraan kunnen toevoegen, Heer, als u mij elke dag voorziet. Elke dag voorziet, maar ons niet uit de financiële problemen helpt, Dayenu. Als uw woord mij bemoedigt, maar mijn omstandigheden veranderen niet, Dayanu. Als u mij wijsheid en inzicht geeft, maar geen snelle oplossing. Dayanu. Als u mij rust, als u mij vertrouwen geeft, mij vrede geeft, geen genezing. Dayanu. U bent erbij. Wat ook God doet, of juist niet doet, het is goed. Dayanu. Alles wat hij doet is goed. Ook al is het soms een verrassing en gooit hij heel je leven overhoop. Op het moment dat het jou niet uitkomt, Dayanu. En dat kan je eigenlijk alleen maar zeggen als je weet, hij is getrouw. Hij is een goede God. Hij is bij mij. Wat er ook gebeurt. En dat je weet dat de weg die jij gaat, dat is de beste weg. Voor jou op dat moment. Het is genoeg. Het is eigenlijk kort samengevat wat John Patrick verleden week aanhaalde in zijn echt prachtige preek. De uitkomst is in hem. Het is niet wat we net hebben gezongen in de zangdienst. En wat hierbij aansluit, waarvan ik aanneem dat u er bewust gezongen hebt, de woorden die u zong of meegezongen hebt. En dat zei, het gaat steeds om u, Jezus. En alles is voor u, voor de glorie van uw naam. Het gaat niet om mij. Alsof u moet doen wat ik wil. U alleen bent God, ik geef mij over aan uw wil. Het is een lied wat je makkelijk zingt. Maar is het Dayanu? Het gaat steeds om Jezus. En al het andere wat hij dan doet is een voortvloeisel uit jouw relatie, jouw wandel, jouw weg met hem. Hij wil die weg met ons opgaan, elke dag opnieuw. En vanuit die intieme relatie met hem te mogen zien wat hij ons leert, hoe hij dingen in ons leven uitwerkt en hoe we meer en meer op hem mogen vertrouwen. Het manna in onze kruik, elke dag opnieuw. Samengevat, we hebben een hoop gehoord. Samengevat, 7 punten. Het is altijd mooi om 7 punten eruit te halen. Mooi getal. Eerst was, we kunnen weten hoe Jezus is, maar niet weten wat hij zal doen. Om te gaan met wat God belooft, worden wij onderweg gevormd. Om naar die belofte te kunnen leven. De woestijn is een periode van voorbereiding, van luisteren, van leren, van bij hem zijn, aan zijn voeten zitten. Manna vertegenwoordigt Gods voorzienigheid die helaas niet altijd overeenkomt met onze verwachting. Zijn handreiking is voor ons de opgang naar de vervulling. En hij doet er nog een schep bovenop. En Exodus 16 zegt ons dat we elke dag Jezus mogen verwelkomen in ons leven. En al wat ik nodig heb is Jezus. Het is genoeg. Hij is genoeg. Amen. Ja, Heer, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. De belofte is dat u ons vertroost. Ook al gaan we door een woestijn vol verrassingen. We mogen weten, Heer, dat u daarbij wilt zijn. Dat u ons de gelegenheid geeft elke keer weer opnieuw om ons leven te vullen met u, het levende brood. En dank u wel, Heer, dat we mogen zeggen en kunnen zeggen, het is genoeg, Heer, wat u ook doet. Ook al zijn er momenten dat het zo moeilijk is om dat te kunnen zeggen. Dat we meer willen, dat we verandering willen, dat er situaties in ons leven moeten veranderen. Maar het moet ons de kracht geven, het vertrouwen geven om door de verrassingen heen te kunnen zeggen, ook dit is goed. U bent goed. Alles wat we nodig hebben is Jezus. En zo dank u voor uw woord. We danken u voor het avondmaal. We danken u voor uw aanwezigheid. En dat alles niet omdat we dat verdienen, maar puur uit genade door uw Zoon Jezus Christus.